En vandaag, broeders en zusters, wil ik u graag eerst meenemen naar Zacharia, hoofdstuk 3. In Zacharia hoofdstuk 3 zijn we terecht bij een van de bekende nachtgezichten van Zacharia, zoals dat heet. En hoewel het nacht was, zag hij het een en ander, hetgeen ons, als het goed is, toch redelijk bekend voorkomt. En we lezen daar in Zacharia 3 vanaf vers 1. Daarna toonde hij mij Jozua, de hogepriester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Dit zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en ze togen hem klederen aan en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder dezen die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hogepriester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want ziet, aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Ziet, ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de Heer der Heerscharen, en ik zal de ongerechtigheid deze lands op een dag wegnemen. Te dien dagen, spreekt de Heer der Heerscharen, zult gij lieden en ieder zijn naasten nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Tot zover. Deze profetieën, dan wel deze profetie van Zacharia, samen met Haggai en Maleachi, de laatste 3 boeken van het Oude Testament. Deze profetieën zijn om 2 belangrijke redenen interessant. De eerste is dat ze gegeven worden van Gods wegen in de dagen waarin althans een deel van het Joodse volk terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. Dagen van terugkeer. En ze zijn van belang omdat dikwijls gedacht wordt, niet helemaal zonder reden, maar dikwijls wordt gedacht dat de profetieën, de oudere profetieën, zoals van Jesaja en Ezechiël en zo verder, dat die profetieën over een terugkeer, namelijk een herstel van Israël in het land, dat die profetieën vervuld zijn geworden in de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dat is wat men in het algemeen in kampen ook kan horen, zal ik maar zeggen. Ik zeg het maar wat laconiek, maar dat is een betrekkelijk algemene gedachte. Zo van, nee, die terugkeer is al lang geweest en die profetieën zijn allemaal vervuld. En wat men dan niet zegt is, en daar zijn we dus af. Maar dat is wel de consequentie ervan dan. De aardigheid van deze profeten van na de ballingschap, Haggai, Zacharia, Maleachi, is dat daar opnieuw gesproken wordt over een terugkeer van Israël, herstel van Israël, herstel ook van Jeruzalem en niet alleen dat, maar zelfs een herstel of een herbouw van de tempel. En dat in de dagen waarin het volk terugkeerde en waarin sprake was van tempelbouw. Maar er wordt gezegd via deze profeten dat dit juist niet de vervulling is van wat God van oudsher gesproken heeft. Het mag er dan op lijken, het mag er verband mee houden, het mag dan misschien soortgelijk zijn. Maar we zouden vooral niet vergeten dat de terugkeer in de dagen van bijvoorbeeld deze Jozua, maar meer in de dagen van Ezra en Nehemia enzovoorts, dat niettemin een terugkeer was van het Joodse volk uit ballingschap in ongeloof. Begrijp je me goed? Het ontgaat ons dikwijls, omdat we vaststellen dat die mensen wel degelijk religieus zijn. Maar daar had ik het niet over. Ze zijn religieus, maar ze zijn niet gelovig. Hetgeen uit die 3 Bijbelboeken ook blijkt. En het blijkt bovendien uit het vervolg op de geschiedenis. Want onder dit volk komen wij terecht in de dagen van Matthäus, Marcus, Luca en Johannes, om zo te zeggen. De dagen namelijk van de evangelisten. En dan blijkt het volk inderdaad ongelovig te zijn. Het is ook de aanleiding tot het grote zwijgen van God, want na Maleachi gaat als het ware de Bijbel dicht. Spreekt de Heer niet meer en er passeren 400 jaar waarin de Heer zich verborgen houdt tot op de komst van Johannes de Doper. En het is omdat er sprake is van een ongelovig Joods volk en dus een ongelovige Joodse staat. Maar aan dat volk in de dagen van de terugkeer van dit niettemin religieuze volk wordt aangekondigd dat dit niet de vervulling is van Gods belofte, dat deze tempel niet de tempel is die van oudsher beloofd is geworden, bijvoorbeeld via Ezechiël. En wie de schriften kent, weet ook dat men bij gelegenheid weliswaar deze gebeurtenissen gadeslaat, maar dat er altijd nog zijn die erbij staan te huilen, omdat zij zich realiseren dat dit niet de vervulling van de beloften kan zijn, en dat het dus nog op zich laat wachten. En tot in onze dagen laat dat nog op zich wachten. Dat is het grote belang van deze post-exilische profeten, zoals dat genoemd wordt. Ze kondigen aan dat de vervulling van Gods beloften via de andere profeten alsnog zal plaatsvinden in een verdere, in een latere toekomst. Dat is één ding. Het andere ding is dat juist in deze profeten, en zeker in Zacharia, verwezen wordt naar wat wij inmiddels kennen als de eerste komst van Christus. Een eerste komst van Christus die overigens inderdaad niet leidde tot een herstel van Israël of het Joodse volk. En die niet leidde, althans, tot een letterlijk herstel of herbouw van de tempel. Dat niettemin de komst van de Messias leidde tot de bouw van één tempel, dat is waar. Maar dan alleen in de overdrachtelijke en daarmee overigens meest belangrijke zin van de profetieën uiteraard. Want het is zo dat juist in onze dagen deze tempel gebouwd wordt. Alleen een tempel niet met handen gemaakt. U weet wel, een woonstede Gods in de geest. Die geestelijke tempel waarvan Christus het fundament en dus de eerste steen is, maar ook de hoeksteen en daarmee de laatste steen. Nou goed, daar ga ik nog verder niet op in. Maar wat we mogen verwachten, en wat ook inderdaad correct is, is dat met name deze profeten, met een nadruk uiteraard op de grootste van de drie, namelijk Zacharia, dat daarin verwezen wordt naar de dagen waarin wij leven. De dagen weliswaar die een gevolg zijn in zekere zin van de komst van de Messias, maar die niet de vervulling gebracht hebben van al hetgeen de profeten gesproken hebben, met dank aan Petrus in, Handelingen 3. Je zegt, wacht nog even, de hemel moet hem ontvangen. Tot de tijden der wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat duurt nog een leven. En dus is in onze dagen sprake van vervulling van profetie, maar niet van al wat de profeten gesproken hebben. Dat is precies wat in deze profetieën, deze nachtgezichten van Zacharia naar voren komt. Wat wij hier vinden is inderdaad een visioen. Al is het zo dat als wij het verhaal lezen, dan had het net zo goed letterlijk kunnen zijn. Mij maakt het niet uit. Waar het maar om gaat is dat wat Zacharia hier ziet in hoofdstuk 3 inderdaad profetische betekenis heeft. Dat staat er trouwens ook bij. Dus dat is makkelijk genoeg. Het zijn tekenen. Deze vrienden voor uw aangezicht, zij zijn een wonderteken, staat in vers 8. En daar gaat het maar om. Het gaat niet om die man Jozua, maar het gaat om wat erachter steekt. Deze man Jozua in vers 1 draagt natuurlijk dezelfde naam. Al schrijven wij in het Nederlands het anders. Maar hij draagt echt dezelfde naam als de bekende Jozua uit het boek Jozua. De man door wie Israël in de tijd gebracht werd in het beloofde land. En dat is niet voor niks zo, want in de dagen van deze Jozua wordt althans een deel van Israël gebracht in althans een deel van het beloofde land. Zij het dan in ongeloof, maar er is natuurlijk toch verband tussen. En deze beide mannen dragen niet voor niks deze naam, want ze zijn allebei, al was het maar vanwege de naam, een type van die een die wij onder die naam kennen, de echte Jozua, Jezus namelijk. Want hoe dan ook, de Heer Jezus draagt deze naam, Jehoshua, van mijn part verkort tot Yeshua, maakt niet uit, het is in het Hebreeuws volstrekt dezelfde naam. En via het Grieks van het Nieuwe Testament, via die belachelijke tong, die belachelijke lippen van het Grieks van het Nieuwe Testament, komt die naam tot ons als Jezus. Maar niettemin, hij draagt de Hebreeuwse naam Jozua. En die eerste Jozua en deze Jozua zijn daar uiteraard een type van. De naam betekent trouwens zoveel als Jehovah zal redden. Of zoals het geparafraseerd wordt een paar bladzijden verder in uw Bijbel in Matthäus 1. Daar wordt tot Jozef gezegd over Maria in Matthäus 1 vers 21. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten. Yeshua staat er dan in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Maar dat is de naam Jozua dus, hè. Gij zult zijn naam heten Jozua of Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Vind ik altijd een leuke uitspraak, vooral voor degene die altijd maar weer zeggen, het Matthäus-evangelie gaat over het Joodse volk en daarmee over het koninkrijk, zoals het openbaar zal worden, en dus gaat het niet over de gemeente. Dan ga er nou niet op in, maar ik geef u gratis deze tip mee. Lees het boek maar eens na, lees die hoofdstukken maar eens na. En het zal blijken dat weliswaar lijkt alsof het gaat over het Joodse volk en het koninkrijk. Maar op het moment dat het erop aankomt, wordt gezegd dat het over iets anders gaat. Het lijkt erop in Matthäus 1 of de Heer Jezus geboren wordt uit Abraham en uit Juda en uit David, want die namen worden allemaal genoemd. Dan denk je, nou, dan wordt nou definitief de koning der Joden geboren uit het huis en het geslacht van David. Staat per slot al in vers 1 van het Bijbelboek enzovoort. Maar als hij dan geboren gaat worden, dan heet zijn naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wat blijf je nou met het koninkrijk? Daar gaat het dus om, hè. Natuurlijk zal het koninkrijk komen, maar nu nog niet. En natuurlijk wordt het aangekondigd, maar het zal terstond nog niet openbaar worden. En vandaar dat je in Matthäus 12 en 13 leest, Jezus uit het huis gegaan zijnde, u begrijpt toch wat dat betekent, zat bij de zee, u weet wel, de volkeren, ging in een schip. En natuurlijk sprak hij tot de scharen Joden aan de oever daar in Galilea. Maar daarna zei hij tot zijn discipelen dat hij in gelijkenissen sprak, omdat het hen niet gegeven was om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. In werkelijkheid sprak hij dus toch echt alleen maar tot zijn discipelen en niet tot die scharen aan de oever. En daar gaat het maar steeds om, hè. Er blijft al die hoofdstukken zo, tot en met in elk geval hoofdstuk 21, waar die beroemde woorden staan. Het koninkrijk zal van u weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een ander volk. Maar hier in hoofdstuk 1 vind je het ook al. Men verwacht de koning, wij ook als we het lezen, maar nee. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wie zal zijn volk zalig maken van hun zonde? De koning. Precies, niet de koning, de hoge priester zou dat doen. En daar gaat het dus over. In afwachting van de openbaring van het koninkrijk van Christus, van het koningschap van Christus, praktiseert en functioneert hij wel degelijk als hoge priester die verzoening doet voor de zonden zijns volks. Wie zijn volk? Zijn volk. Welk volk? Nee, goed, als je niet oplet, zeg hij zal zijn volk zalen, dan zeg je dat is Israël. En er is ook weinig tegenin te brengen. Dat zal hij ook ooit doen. Maar de vraag is of het daarover gaat in Matthäus 1. En als specifiek gesproken wordt over degene die zijn volk zalig maakt van hun zonden, dan gaat het over de hoge priester en het volk van de hoge priester. Maar u en ik, wij weten toch dat wij dat volk zijn? Wij zijn zijn huis. Volgens Hebreeën hoofdstuk 3 in elk geval, waar ons de Heer Jezus als hoge priester van het volk wordt voorgesteld. En waar gezegd wordt dat hij verzoening doet voor de zonden zijn volks. Einde van hoofdstuk 2. En hoofdstuk 3 noemt het niet het volk, maar noemt het zijn huis. En zegt erbij, wiens huis wij zijn, indien wij tenminste gelovigen zijn. En deze belijdenis der hoop tot het einde toe vast behouden. Of hoe het er maar precies staat, want het staat er een keer of 6. En ik kan ze niet allemaal letterlijk onthouden. Maar zo staat het, wiens huis wij zijn. Christus die getrouw is in zijn heel zijn huis, als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Hebreeën 3, maar Paulus in 1 Timotheus 3 spreekt over het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. Waarvan wij, u en ik, als gelovigen deel uitmaken en we zouden weten ons daarin te gedragen, staat daar, was de bedoeling. opdat gij weet hoe in het huis Gods te verkeren, wiens huis wij zijn. En in werkelijkheid, daar gaat het over. Niet alleen in Matthäus, maar zeker ook hier in Zacharia. Want lees maar mee. Hij toonde mij Jezus. Nou ja, Jozua dan. Dat was de hoge priester van het Joodse volk naar de ordening van Aaron in de tijd in de dagen van de terugkeer uit ballingschap. En hij fungeert in die hoedanigheid als type van Christus. Hij stond dan ook voor het aangezicht van de engel des Heren. Want Jezus heeft van alles van doen. Ik kan het niet uitleggen in een paar woorden en liever begin ik er ook niet aan nu. Maar Jezus heeft van alles van doen met de Heren, met Jehovah, als u begrijpt wat ik bedoel. En uiteindelijk, aan het eind van zijn aardse loopbaan, nou ja, toen die echt afgelopen was, toen werd Jezus dan ook tot Here en dus tot Christus gesteld. Verzin ik niet, maar dat is wat Petrus ervan zei in de grote toespraak van Handelingen 2. Zie? In elk geval, zij staan daar, Jozua voor het aangezicht van engel des Heren enerzijds, maar anderzijds de Satan, de tegenstander dus, als je het zou vertalen. De Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot Satan, de Heere schelde u, gij Satan, ja, de Heere schelde u. Die Heer namelijk, die Jeruzalem verkiest. Want die Heer die beloften gedaan heeft aan Jeruzalem, daarmee aan het Joodse volk en daarmee feitelijk aan heel Israël, die Heer die Jeruzalem verkiest, van hem wordt gezegd, die Heere schelde u, Satan. Dat wil zeggen, die zal de Satan moeten overwinnen. Hetgeen uiteindelijk natuurlijk ook gebeurd is. Al wacht een en ander nog op een verdere afwikkeling, maar daar gaat het wel om. Je vindt hier de Heer Jezus met aan de ene kant Jehovah, de engel, dan wel de Heere, want dat is gewoon hetzelfde, de engel namelijk de Heere. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, Jehovah, de verschijning van de Godheid, maar los daarvan Jozua, dus Jezus, de mens vanzelfsprekend, met aan de andere kant de Satan, die hem wederstaat. En daarmee zijn we terecht, niet eens meer in Matthäus 1, maar inmiddels in Matthäus 4 denk ik wel eens, want deze situatie die ons hier geschilderd wordt in vers 1 en 2, is feitelijk de situatie gedurende het leven van de Heer Jezus hier op aarde. De echte Jozua dus. Met aan de ene kant het uitzicht op, laten we zeggen Jehovah, maar ik bedoel feitelijk het uitzicht op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, waartoe hij ook geroepen was. En anderzijds de grote tegenstander. Ik ben mij bewust dat we lang niet altijd ons realiseren welke positie de Heer Jezus op aarde eigenlijk innam, dan wel welke loopbaan hij eigenlijk zou lopen hier op aarde. Bij gelegenheid kom ik er toch op terug, of was het maar omdat de Bijbel zelf het aanreikt. Want er is natuurlijk commentaar op die omstandigheid, hier in Zacharia 3 namelijk. Daar staat namelijk in vers 6, toen betuigde de engel des Heren Jozua zeggende, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die staan. Het woordje hier lees ik alleen bij het voorlezen een keer en daarna nooit meer. Hè? Moet je gewoon weglaten. Ik zal u wandelingen geven onder deze die staan. Dat het slaat op de mannen die bij Jozua zijn, dat is duidelijk. Hetgeen ook blijkt trouwens uit hoofdstuk 6, maar daar kom ik vandaag niet aan toe. Want er staan nog een paar mannen bij, hè, rondom Jozua. Maar let op de woorden. Indien gij in mijn wegen zult wandelen, indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo of dan zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren en zal ik u wandelingen geven onder deze die staan. Er worden voorwaarden gesteld aan Jozua. Wat het voor Jozua betekende, doet niks te zaken, historisch niet. Bovendien, het is nog maar net de vraag of de man er ooit weet van gehad heeft, want het was een visioen. Niettemin wordt tot hem gezegd, indien gij. Met andere woorden, Er worden voorwaarden gesteld en er worden dus feitelijk over het hoofd van deze Jozua heen voorwaarden gesteld aan die andere Jozua die wij geacht worden zo goed te kennen. Kun je zich voorstellen, daar staat hij dan. Met enerzijds de Heer, en dus de heerlijkheid des Heren, anderzijds de Satan, die hem wederstaat. En tegelijkertijd wordt tot hem gezegd, indien gij in mijn wegen zult wandelen, indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten. En precies aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus komen wij die situatie tegen. Letterlijk. Niet dat het daarmee afgelopen was of beëindigd was. Het zal wel vaker voorgevallen zijn. Maar ik doel natuurlijk op de verzoeking in de woestijn. U weet wel, het openbare optreden van de Heer Jezus begon ongeveer met zijn doop. Die trouwens een uitbeelding is van zijn wedergeboorte. Zijn dood en opstanding. Die in dit schriftgedeelte ook genoemd wordt overigens. Daar hebben we het straks even over. Er wordt uitgebeeld hoe het zou eindigen met dood en opstanding. Met zijn doop, waarbij inderdaad die stem klinkt van de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Zo zou het verhaal namelijk moeten eindigen. Zo eindigt het ook overigens, dus daar gaat het verder niet om. Maar zo moest het aflopen. En waarbij bovendien een duif zichtbaar op hem nederdaalde als uitbeelding van de Heilige Geest. Waardoor hij niet alleen opgewekt zou worden, maar waardoor hij ook tot heerlijkheid des Vaders zou wandelen. Ook dit verzin ik niet, want dat staat in diezelfde toespraak van de apostel Petrus. Daar staat dat de Heer Jezus als eerste deze beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. Toen, of doordat, of omdat hij uit de dood opstond. Net hoe je het zegt. Gesteld tot zoon van God door de opstanding uit de doden en door de geest der heiligmaking. Dat is Romeinen 1 vers 4. Maar ik doelde echt op deze toespraak van Petrus in Handelingen 2. Maar daar begint het openbare optreden van de Heer Jezus mee. Er wordt meteen uitgebeeld hoe het af zou lopen. Godzijdank. Maar wat er daarna gebeurt, nou ja, dat duurde niet maar die 40 dagen in de woestijn, maar het heeft zijn leven lang voortgeduurd. De Satan aan zijn rechterhand om hem te verzoeken. Maar tot de Heer Jezus was gezegd, indien gij in mijn wegen zult wandelen, indien gij zult lopen de loopbaan die ik u voorgesteld heb, zo gij mijn wacht zult waarnemen, dan zult gij ook mijn huis richten, mijn voorhoven bewaren enzovoorts. Want kijk, wij hebben natuurlijk in het Nieuwe Testament één Bijbelboek, Hebreeën, dat helemaal spreekt over de tegenwoordige positie van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. De opvolger dus van het priesterschap van het oude verbond en daarmee de opvolger van deze Jozua uit Zacharia. En in deze Hebreeënbrief, daar lezen wij bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, ik neem altijd de bekende schriftgedeelten omdat ze zo duidelijk zijn, niet omdat er geen andere zijn overigens, maar wel omdat ze zo duidelijk zijn. Daar wordt namelijk gezegd dat de Heer Jezus tot hoge priester gesteld is. Ik zit in Hebreeën 5, vers 6, vers 5 eigenlijk. Waar staat, Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want aanstelling tot zoon is aanstelling, per definitie, tot eerstgeborene. En waar het aan de orde is, is het dus aanstelling tot hoge priester en eventueel tot koning. En hier staat het dus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, aangehaald uit het bekende psalm 2. En er wordt van gezegd, daarmee is hij gesteld tot hoge priester. En daarna wordt psalm 110 geciteerd in Hebreeën 5 vers 6. Een bekende andere uitdrukking, namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Oud-testamentische schriftplaatsen over de aanstelling van de Heer Jezus Christus. Maar daarna wordt gezegd hoe het zo gekomen is. Op grond waarvan hij tot hoge priester dan wel tot koning gesteld, dan wel tot zoon gesteld is geworden. En die is van het allergrootste belang. Want er wordt gezegd, hij heeft zichzelf niet verheerlijkt, hij heeft zichzelf niet aangesteld. Maar God die tot hem gesproken heeft met deze woorden uit het Oude Testament, die heeft hem aangesteld tot hoge priester. Op grond waarvan? Wel staat er, hij is degene, vers 7, die in de dagen zijns vleeses Dat wil zeggen, in de dagen van wat wij gewoonlijk noemen zijn omwandeling. Ik vind dat een vreemd woord hoor. Zijn omwandeling op aarde, heet zoiets, hè. Maar dat zijn de dagen zijn vleesers. Die in de dagen zijn vleesers gebeden en smekingen geofferd heeft. Tot degene die uit de dood kon verlossen. En die heeft dat gedaan met sterke roeping en tranen. Huilen en schreeuwen, heet zoiets. Dat betekent toch dat de Heer Jezus heel wat moeite gehad heeft in zijn aardse leven. Ik weet wel dat sommigen dat niet leuk vinden. En hem zo hoog inschatten, zo van die is op zijn gemakje door het leven gegaan. Zonder enige onzekerheid. Wij zijn zo onzeker, maar hij niet. En hij ging gewoon zo weg en verder geen gezin. Ik ben zo blij en alles, weet je wel, geen problemen in het leven. Moet u zeggen, dat is nogal onmenselijk hoor. En van de Heer leren we niet dat hij onmenselijk was, maar juist dat hij mens was. In zijn aardse omwandeling, in de dagen zijn vlees. En in de evangeliën, in de beschrijving van het leven van de Heer, komen we dat tegen. En onder omstandigheden lezen we dat hij zich terugtrok, iedereen wegstuurde. En hij ging op de berg, alleen, enzovoort, om te bidden, staat er dan. Maar achteraf, hier in Hebreeën 5, wordt toch nog een tipje van die sluier opgelicht. En dat was trouwens ook niet zo moeilijk, want die sluier is bijna helemaal weg in de psalmen. Daar kom je die woorden tegen, op voorhand. En de moeite, de strijd van de Heer Jezus, is uiteraard een strijd tegen de tegenstander, tegen de verzoeking. En vooral tegen menselijke overleggingen. Tegen verstand des vleeses. Let op, in de dagen zijn vleeses enzovoorts. U begrijpt wel waar het over gaat. Hij moest ook zijn eigen ideeën, zijn eigen belangen, zijn eigen natuur wellicht. Wat het ook wezen mogen, want dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Maar hij moest dat ook bij gelegenheid aan de kant schuiven en zijn vertrouwen stellen in plaats van op zichzelf in de eigen ideeën, op het woord Gods, op de beloften Gods. En dus ook op de hand Gods, om zo te zeggen. En dat is wat hij gedaan heeft. Sterker nog, er staat niet alleen dat hij dat gedaan heeft, er staat dat hij dat geleerd heeft. In omstandigheden, uiteraard. Net zo goed als dat wij dat moeten leren. En er staat dus dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid, dat wil zeggen geloof. Gehoorzaamheid, geloof. Horen naar en vertrouwen op dus, want het is echt in de Bijbel hetzelfde. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En begrijp je me goed, dat gaat niet meer over het lijden, of niet slechts over het lijden aan het kruis. Dat was aan het eind van de dagen zijn vleeses. Maar het gaat juist over de dagen waarin hij vrij was om te gaan waar hij wilde. Voor zijn gevangenschap en voor ze hem vastgespijkerd hadden, als u begrijpt wat ik bedoel. Over die weg die hij ging. Daarin heeft hij moeten leren wat het is om te vertrouwen op God en zijn woord. Begrijp me goed, niet dat hij tevoren ongehoorzaam was, dat heb ik ook niet gezegd. Wat ik alleen heb geprobeerd te zeggen, is dat dat algemeen menselijk is, dat het voor ons ook geldt. Ook wij worden geboren en we hebben niks geleerd, wij moeten alles nog leren. Wij kunnen niks en we weten niks. En daarna in het leven, waarin wij in allerlei omstandigheden terechtkomen, daar moeten wij leren om ons vertrouwen te stellen, niet op onszelf, maar op onze God. Nou ja, onze Heer. Deze Heer. Maar hij zelf, voor hemzelf gold net zo goed dat hij in zijn aardse leven zijn vertrouwen heeft moeten stellen op de beloften Gods, op het woord Gods en zo verder. En dat is wat hier staat. Sterker nog, er staat achter, en geheiligd zijnde, of volmaakt zijnde staat er eigenlijk, dat wil zeggen volgroeid zijnde en gehoorzaamheid geleerd hebbende, geheiligd zijnde of beter nog volmaakt zijnde, want dat staat er eigenlijk, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Zijn geloof is de aanleiding en oorzaak en basis geworden voor de zaligheid als zodanig die immers door hem tot stand gebracht is. En u weet het voorzetsel van oorzaak in het Grieks is uit, ek namelijk. En dus lezen wij over de zaligheid, behoudenis of wat het maar is, die uit het geloof, dat wil zeggen op grond van, die uit het geloof van Jezus is, staat de vertaling. Dat is wat hier ook gezegd wordt. Maar dat dat zo moest gaan en dat die trouw aan het woord Gods door de Heer Jezus voorwaarde was voor het tot stand komen van deze zaligheid, dat lees je dus inderdaad ook in Zacharia 3. Namelijk in vers 1 en 2 vind je de situatie geschilderd. Jozua, namelijk Jezus, maar met aan zijn rechterhand de Satan om hem te wederstaan. En als toelichting erop in vers 7. Indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen. En als u dan toch Hebreeën 3 nog bij de hand hebt. Indien gij zijn stemmen hoort. En indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat indien wil zeggen dat er voorwaarden aan verbonden zijn. En ik weet wel in Hebreeën 3 en 4 overigens. Gaat het om de voorwaarden die ons gesteld zijn. Die van geloof. Maar neem niet weg dat diezelfde voorwaarden gesteld is aan de Heer Jezus zelf. Die van trouw aan het woord Gods. Opdat hij de loopbaan die hem voorgesteld is zou lopen. En als later in dezelfde Hebreeënbrief in hoofdstuk 12 in de eerste verse gezegd wordt dat wij met passie, met leidzaamheid, dat wij zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, wordt erbij gezegd dat we daarbij een voorbeeld zouden nemen aan, kortom, zouden zien op Jezus, die zijn loopbaan immers gelopen heeft, met als resultaat zijn verheerlijking tot aan de rechterhand Gods. Daar gaat het over. De voorwaarde. En even tussendoor, een beetje buiten dit onderwerp, maar ook maar een klein beetje eigenlijk. U weet toch, als een mens niet tot geloof komt, zijn zondaar niet tot geloof komt, gaat hij als zondaar voor eeuwig verloren. Dat betekent dat hij verdwijnt in de dood. Definitief. En over wat daar maar aan nog is, hebben we het niet over. De gedachte is gewoon, daar verdwijnt hij en dan komt hij in ieder geval niet daar terug. Dus, daar verdwijnt hij. En het is heel eenvoudig, ik heb er als kind zelfs al mee rondgelopen, herinner ik mij, met de gedachte, ja, dat kan wel zijn, dat geloof ik ook wel. Maar als nou iemand anders mijn zonde draagt, waarom komt hij dan wel terug uit de dood? Dat is een goeie, hè? Een zonde voor eeuwig verloren is. En iemand anders draagt de straf der zonde. Waarom is die dan niet voor eeuwig verloren? Nou, het punt is gewoon, ik zeg het maar even gemakkelijk, de bezoldiging der zonde is de dood. Punt, einde van het verhaal. Maar het is niet het enige wat in de Bijbel staat. Wat in de Bijbel ook gezegd wordt, is dat de rechtvaardige uit geloof zou leven. En wel gelukzalig de man welke de zonde niet toerekent. Want de gedachte is dat eeuwig leven, ik heb het nagevraagd aan Abraham. Nee, niet in Genesis 12, in Romeinen 4. Heb ik het nagevraagd aan Abraham. En daarvan staat dat Abraham geloofde in God. Die roept dingen die niet meer zijn, alsof zij waren. God die leven geeft uit de dood. Want wat aan gelovigen beloofd is, dat zijn ook zondaren trouwens. Maar wat aan gelovigen beloofd is, is dat God hen leven zou geven. Daarna is de fluitje van de cent. De volgorde is dus, de zondaar sterft, maar daarna geeft God hem alsnog leven, is in beide voorwaarden beantwoord. Hij is verdwenen in de dood en dat gebeurt zijn, de punt einde van het verhaal, is de weg open tot wat nieuws. God wekt namelijk de doden op en geeft hem alsnog eeuwig leven. Dat is het verhaal. En om het nog moeilijker te maken, dat is wat aan ons als gelovigen feitelijk al gebeurd is. Niet lichamelijk moet ik erbij zeggen, maar het is al gebeurd, want we hebben deel aan de opstanding van Christus en we hebben al nieuw leven ontvangen. Maar nou terug, meer terug naar dit Bijbelse onderwerp. De gedachte is dat de Heer Jezus leed en stierf omdat hij de zonden der wereld droeg. Maar de gedachte is ook dat hij vervolgens uit de dood werd opgewekt op grond van zijn gehoorzaamheid. Die hij geleerd had en die hij betoond en bewezen heeft. Ook in zijn werken. En op grond van zijn geloof werd hij opgewekt. Daarom zijn ook wij behouden geworden en gerechtvaardigd geworden uit het geloof van Jezus Christus. Maar goed, dus een thema apart natuurlijk. Maar het wordt wel degelijk uitgebreid besproken in Romeinen 3 en 4 is feitelijk. Romeinen 5 ook nog en in Galaten 3. Dan komt het uitgebreid voor, daarna hier en daar in een losse bijbeltekst. Maar dat is bijbelse waarheid. En dat is wat we hier dus ook vinden. Er worden voorwaarden gesteld. Indien gij in mijn wegen zult wandelen. Volgende vraag, want nou ben ik even terug in Zacharia 3 vers 7. Indien gij in mijn wegen zult wandelen en indien gij mijn wacht zult waarnemen. Dus de volgende vraag. Waarmee... Ik wacht even of ik hem al hoor voorbij komen. Waarmee zal de jongeling... Dan hoor ik hem toch, hè? Indien gij in mijn wegen zult wandelen. En indien gij mijn wacht zult waarnemen. Bewaren dus, hè? Dit is de vraag, Psalm 119. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Eerst nog een vraag. Wie is die jongeling eigenlijk uit Psalm 119? Dat is uiteraard de Heer Jezus. Niet David, maar zijn zoon. Er wordt nagevraagd aan Petrus in Handelingen 2. En Petrus zei, nee, David had het altijd over zijn zoon. Die wist dat ook. Dus waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Indien hij dat houdt naar uw woord. En in de psalm staat het dus ook. En niet alleen die overigens. Hè? Nou. Dus indien gij in mijn wegen zult wandelen. Zo zult gij ook. Vers 7 nog steeds. Zo zult gij ook mijn huis richten. En ook mijn voorhoven bewaren. En zeker in de dagen van deze Jozua. Haggai, Zacharia, Malachi, was sprake van de herbouw van de tempel, het huis Gods. Maar nou is de volgende vraag, waar is dat huis, want daar gaat het dan over, hè? Tempel, dat is bovendien het huis van de hogepriesters, kan je missen. De hogepriester is de hoogste verantwoordelijke voor het beheer van dat huis Gods, van die tempel. Maar de vraag is, waar is de tempel een beeld van? Nou ja, ben ik weer in de Hebreeën dus, hè? Zoek het niet elke keer op. Weer Hebreeën 3. Hebreeën 2, Christus tot hogepriester gesteld. Hebreeën 3, hogepriester als zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. De tempel namelijk is een beeld van de gemeente. En daarom staat het, zo zult gij ook mijn huis richten. Want als de Heer Jezus al iets doet sinds... dat hij die weg bewandeld heeft en de wacht Gods heeft waargenomen. Kortom, als hij al iets doet sinds zijn opstanding, is het dit. Zijn huis richten. En dat is precies wat Hebreeën 3 dus zegt. Hij is gesteld tot hogepriester over zijn huis, wiens huis wij zijn. Met andere woorden, het gaat niet primair over Israël hier. Het gaat over de gemeente, wel degelijk. En dan nog eens even wat verder. Er staat, zo zult gij ook mijn huis richten. Dat is het eerste. En dan, en ook mijn voorhoven bewaren. Je hebt daar dus eerst de tempel, het huis. Daarna de voorhoven. En precies die combinatie vind je ook in Openbaring hoofdstuk 11. Daar is een engel, wordt een engel gezien. Die krijgt de opdracht om de tempel te meten. Met één rietstok. Meet de tempel, maar laat het voor of uit. Want de heilige stad, Jeruzalem, is aan de heidenen gegeven. Die zullen de stad vertreden 42 maanden en zo verder. Hebben die nog? Dan heb je dus de tempel die gemeten wordt gewoon omdat de bouw voltooid is. Gebeurt tot in onze dagen nog steeds. Als een bouwwerk compleet is, wordt het daarna gemeten. Dus voor het kadaster. En voor het vastleggen van het eigendomsrecht en al dat soort dingen weer. In de Bijbel dus ook. De tempel wordt gemeten, maar de voorhof niet. En van de voorhof staat, dat is een beeld van Jeruzalem, de heilige stad, het Joodse volk, Israël, zo u wilt. Maar als de voorhof een beeld is van Israël, waar is dan de tempel? Die hoger is dan de voorhof. Een beeld van, wel, van de gemeente uiteraard. En daar gaat het dus over. En deze Jozua, maar ik bedoel het overdrachtelijk, krijgt als belofte mee, indien gij in mijn wegen zult wandelen, zo zult gij ook mijn huis richten. Dat slaat op Christus in relatie tot de gemeente en daarna eventueel en ook mijn voorhoven bewaren. En dan nog een keer, en ik zal u wandelingen geven, ik zal u doen wandelen, maar ik zal u wandelingen geven onder deze die staan. Hier mag je gewoon weglaten. En deze die staan, zijn gewoon degenen die opgestaan zijn en die deel hebben aan de opstanding van Christus. Hier staat Jozua en er staan er nog een paar bij. Maar in nieuwtestamentische vorm vinden we de Heer Jezus staande en daaromheen vinden we staande... Nou, roept u maar. Ik zal zelf wel even roepen, Romeinen 8. daar vind je de Heer Jezus staande als de eerstgeborene samen met, vertaald met onder, vele mede-erfgenamen, vele broeders. En anders vind je in Jesaja dan wel Hebreeën, hoofdstuk 2, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat is ook een goeie. Of je vindt hem ook aangehaald in Hebreeën 2, de Heer Jezus als degene die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Of je vindt hem te midden van de grote gemeente, eveneens aangehaald uit het Oude Testament in Hebreeën. Nou, nu was het Hebreeën 10, geloof ik. Maar ik gooi ze ook wel eens door elkaar. Maar in ieder geval ook in Hebreeën. Degene die met hem staan. Bovendien, het heet in vers 8. Kijk, in vers 7 is het nog, ik zal u wandelingen geven onder deze die staan. Maar in vers 8 staat meteen, hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden. En waar vinden we de Heer Jezus na zijn opstanding? Te midden van degene die hij vrienden genoemd had in de nacht waarop hij verraden werd. Hij zegt, gij zijt mijn dienstknechten, dat is waar. Gij zijt mijn discipelen, volgelingen, dat is waar. Maar ik noem u vrienden. Waarom? Omdat hij zijn vrienden vertelt alles wat hij doet. En zo wordt heel de gemeente beschreven als vrienden van de Heer Jezus. Broeders ook, dus niet altijd hetzelfde natuurlijk. Maar vrienden en broeders inderdaad. Degenen die deel hebben aan zijn opstanding, en daar gaat het hier ook over. En van die vrienden staat in vers 8. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken. Niet alleen Jozua is dat wonderteken, maar die vrienden met Jozua, en meer specifiek, die vrienden zijn een wonderteken. Maar die vrienden zijn zo zonder meer een uitbeelding van de gemeente. En de gedachte is dus dat heel de gemeente fungeert als een wonderteken. U kent al die profetie uit Jesaja, was het 6 of was het Jesaja 9? Je zal een teken geven, de maagd zal zwanger worden. Ik zal u een teken geven. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zo verder. Waarvan we dan leren, dat werd vervuld in de geboorte van de Heer Jezus. Dat is inderdaad zo. Maar vergis u niet, de geboorte van de Heer Jezus in zichzelf is een teken van, laten we dan maar noemen, de geboorte van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat kindje wat daar geboren werd uit de vrouw die de man niet bekende, zoals er allemaal bij staat, uit de maagd dus, dat kindje, dat jongetje, is een beeld van de gemeente die geboren wordt uit de vrouw, uit een volk namelijk, dat de man niet heeft. Uit Jesaja 54, dan wel Gelaten 4. Nee, uit dat andere deel van Israël dat de man niet heeft. Begrijpt u wel? Over dat teken gaat, een wonderteken. En de gemeente van vandaag is net zo goed een wonderteken aan Israël. En een van de aspecten van dat wonderteken is dat de gemeente met belachelijke lippen in andere talen, ik noem altijd het Gronings, dus ik blijf daar maar bij, maar in andere talen het evangelie predikt, met name en in de eerste plaats, als het goed is, aan de Joden. Dat is een teken. Nou, niet die uit Jesaja, uit die eerste hoofdstukken, maar dan in ieder geval uit Jesaja 28. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Een wonderteken, een teken waarvan de Joden de diepte niet inzien. Dat wil zeggen, ze vragen zich af hoe dat in vredesnaam mogelijk is. En ze geloven het dus niet. Omdat ze het niet begrijpen kunnen. En dat staat hier ook. Gij Jozua en gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, zij zijn een wonderteken. Het verwijst onder andere dan naar de woorden uit Habakkuk 1, maar ik citeer ze altijd uit Handelingen 13, omdat het voor ons wat meer voor de hand ligt. Handelingen 13, waar de apostel Paulus in Antiochië, dat wil zeggen in de synagoge in Antiochië, dan wel sprekend op zijn minst tot de Joden in Antiochië, zegt in vers 40 van Handelingen 13, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, gij ongelovigen feitelijk dus, gij die het woord Gods veracht en die u de zaligheid niet waardig oordeelt, uitdrukking uit vers 46 hier. zit gij verachters en verwondert u. Want wat zij zouden zien is een wonderteken. Zit gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Daar konden ze ook indrukken, heet zoiets. Want, zegt de Heer, ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En welk werk dat is, dat hoef je niet te raden, want staat erbij in de rest van deze pericoop tot en met vers 47, namelijk, dat werk is de verzameling van een gemeente uit de heidenen in het algemeen en uit de 10 stammen van Israël in het bijzonder, in afwachting van de bekering van het Joodse volk. Samenvattend dus, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Dat is hoofdstuk 28 van Handelingen, maar hier in hoofdstuk 13 staat het uiteraard ook al. Maar feitelijk al in het Oude Testament. De Joden zouden zich verwonderen over het werk Gods. Het is inderdaad een wonder dat God een volk voor zijn naam verzamelt uit de heidenen. Maar nog wonderlijker, zelfs in christelijke oren en ogen, nog wonderlijker is het dat dat volk verzameld wordt. Eigenlijk op basis van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm enzovoorts gedaan heeft met betrekking tot eerstgeboorterecht. Dat is het grootste wonder van alles. Zie? Het is een teken. Dat men het nu niet begrijpt of niet zien wil. Nou, men kijkt er tegenaan. Dus men ziet de uitwerkingen van. En ik ben er stellig van overtuigd dat men in de eerste generatie van onze bedeling heel goed wist waar dat christendom gevonden moest worden. En waar het evangelie naartoe ging. Wie die heidenen eigenlijk waren van oudsher. Ga ik nou niet aantonen, maar dat geloof ik wel, ja. Hoe het ook zij, het is zo gebeurd. En of ze het nu begrijpen of niet, in elk geval in de toekomst, in de dagen waarin de Heer niet alleen zijn opwachting zal maken als hoge priester, maar ook en vooral en in de eerste plaats als koning. In de dagen dus waarin hij in heerlijkheid zal geopenbaard worden, samen met de gemeente, dan zal absoluut bekendgemaakt worden, gedemonstreerd worden, wat dat werk Gods was in onze dagen. En dan zal het ook niet meer in twijfel getrokken kunnen worden. Zie? Open en duidelijk zijn dat God zijn werk gedaan heeft, ondanks alles wat er misging, dat God zijn werk gedaan heeft aan Israël, uitlopend inderdaad in de roeping van een gemeente die bovendien gepromoveerd wordt naar een beter, namelijk naar een hemelsvaderland, want daar gaat het over natuurlijk. Dat is ook het meest essentiële van het christendom. De hemelse bestemming van die gelovigen. Niet omdat het gewoon is, maar juist omdat het zo uniek is. Het is uitzonderlijk. Het is het hoogtepunt van het plan Gods. Dat verloren zondaren, die heidenen waren, die vervreemd waren. Nou, niet allemaal, maar voor een deel dan. Vervreemd waren, zoals letterlijk staat in Colossense en in Efeze. Vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Niettemin alsnog deel kregen aan het burgerschap Israëls. En zelfs op een veel hoger niveau, op het hemelse niveau namelijk. Over dat werk gaat het. En dat is ook wat uitgedrukt wordt in deze profetie en deze profetie van Zacharia 3 nu in het bijzonder. Gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, zij zijn een wonderteken. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Maar dan gaat hij weer, hè? Die spruit is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Maar daarna stel ik vast dat binnen het kader van dit schriftgedeelte het niet maar gaat over Jozua, over wie het gezegd wordt. Maar het wordt ook gezegd over Jozua en uw vrienden. Want ziet, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Het is een uitspraak niet alleen over de Heer Jezus dus, maar net zo goed over heel de gemeente. De spruiten. Voortgekomen uit de vrouw die de man niet had en zo verder. Het was eigenlijk onmogelijk. Niettemin, God doet het. De afgehouwen tronk. In dit geval dan misschien niet van Izii, maar van iemand anders, maar een afgehouden tronk. Men dacht dat het voorbij was. Men dacht ook dat de geschiedenis van de 10 stammen een eind gevonden had en dat was het dan. Maar het is niet zo. God doet een afgebroken zaak op aarde. Dat is dat grote wonder. Een wonder van opstanding, niet alleen met betrekking tot de Heer Jezus zelf, maar met betrekking in elk geval tot op heden, tot een deel van zijn volk. Een deel van het oorspronkelijke Israël. En daar gaat het hier om, hè. Dat het over gemeentelijke waarheid gaat, blijkt trouwens ook uit vers 9. Want daar staat, want ziet aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua. Dat wil zeggen, een steen die moet uitbeelden wat Joshua ook uitbeeldt. Een steen namelijk als type van Christus. Maar van die steen staat, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveersel graveren. Er worden 7 ogen gegraveerd in die steen. En de steen is Christus. In dit geval uitgebeeld door Joshua. Maar wat zijn die 7 ogen in die steen, of op die steen? Dat is niet zo moeilijk. Want het Nieuwe Testament, met name Openbaring 4, zegt van ogen dat zij staan voor geesten, namelijk geestelijke, namelijk verborgen dingen. Oog is de uitbeelding van geestelijke en dus van verborgen dingen. Maar de aardigheid is dat ons de Heer Jezus, de echte Joshua, de hoge priester, geïntroduceerd wordt in Openbaring 1. En dat er meteen bij staat dat hij is te midden van 7 kandelaren. Met 7 sterren in zijn hand. Uitbeeldende de 7 gemeenten. Met elk weer een engel. Dus de 7 engelen van de 7 gemeenten. 7 kandelaren, 7 sterren. En dat soort dingen meer. Maar al die 7 staan zijn uitbeelding van de volkomenheid. 7, volmaaktheid, volledigheid. Van het werk Gods dat hij nu in onze dagen in het verborgene, geesten, ogen, doet. De gemeente dus. 7 kandelaren, 7 sterren, 7 engelen, 7 gemeenten. Maar samen heel de gemeente als zodanig. En dat is wat je hier ook uitgedrukt vindt. 1 steen, maar met 7 ogen. Het is Christus, maar niet alleen hij persoonlijk. Het is inclusief de gemeente. Want God, de Heer der Heerscharen, zal dit tot stand brengen. En daar gaat het maar om. Dat hij daarna, dat Christus inclusief de gemeente, daarna dat koninkrijk, het Messiaanse Rijk, zal openbaren. Dat staat dan in de volgende verse uiteraard. Hè? Namelijk, ik zal de ongerechtigheid deze lands op een dag wegnemen. Vers 9 en dan vers 10. Te dien dagen spreekt de Heer der Heerscharen, zult gij lieden en ieder zijn naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Maar dat is het resultaat hier letterlijk van het werk van Joshua en zijn vrienden, maar overdrachtelijk, het is het resultaat van het werk van Christus en de gemeente straks in de wederkomst, wanneer het koninkrijk van Christus zal openbaar worden. Begrijp je me goed? Als in vers 10 sprake is van de wijnstok en eventueel van de vrucht van de wijnstok, gaat het gewoon om het nieuwe verbond. Gaat om nieuw leven. U weet wel, de Heer in de nacht dat hij verraden werd, noemde zijn discipelen zijn vrienden en reikte hen de beker aan en zei: dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond, enzovoort. Dat is wat het voorstelt. Ook geestelijke dingen dus, maar in bijzonder eeuwig geestelijk leven. Maar als hier ook de vijgenboom genoemd wordt, het laatste woord uit het hoofdstuk en van het visioen, de vijgenboom genoemd wordt, dan gaat het niet alleen over verborgen dingen, maar over geopenbare dingen. Vijgenboom van Altser is in elk geval, is makkelijk aantoonbaar, uitbeelding van de Israëlitische staat, van het volk Gods hier op aarde. En het koninkrijk van Christus straks op aarde wordt inderdaad uitgebeeld als één vijgenboom. Een vijgenboom namelijk die in het verleden geen vrucht droeg. Een vijgenboom die bovendien in de eerste komst van Christus werd vervloekt. Aan u groeien geen vrucht meer. Een vijgenboom die in de dagen van de wederkomst van Christus, Matthäus 24, weer leven, sporen van leven zou vertonen. Zijn bladeren zouden uitspruiten, zijn takken zouden telen worden. Zijn bladeren zouden uitspruiten. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Uitlopend in dat de vijgenboom vrucht zou dragen. Als de zomer definitief aanbreekt, met de woorden nog steeds uit Matthäus 24. Maar dat is een beeld van wat wij dan noemen het duizendjarig rijk. Daar gaat het naartoe. Maar voor het zover is, verzamelt de Heer zich dat volk voor zijn naam. Is er sprake van een gemeente van eerstelingen? Is er sprake van een hoge priester onder de naam Jezus, dan wel Joshua in het Hebreeuws, met zijn huis? De gemeente, wij dus. En daarna moet ik natuurlijk nog een eind terug in het hoofdstuk, want ik ben weliswaar van vers 1 en 2 meteen doorgesprongen naar vers 7, omdat daar het commentaar ook van op vers 1 en 2 gegeven wordt. Maar daartussenin lezen wij over deze Joshua die daar stond met de Heere en Satan aan zijn rechterhand. Daar staat in vers 3, Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Hij zag er niet uit. Met vuile klederen. En toen er hem gesproken werd, werd er gezegd in vers 4, doe deze vuile klederen van hem weg. En daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u wisselklederen, een verschoning. Ik zal u wisselklederen aandoen. En dat niet alleen, maar bovendien, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. Als je mij vraagt, die werd niet vervangen, die kreeg hij toen pas op zijn hoofd, in deze uiteenzetting. Laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond erbij. Let op de omgekeerde volgorde. Ik zal u wisselklederen geven. En toen laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En vervolgens staat het, dat deden zij. En ze togen hem klederen aan. En zo verder. Waar dit over gaat is toch niet zo moeilijk. Voor sommigen met vooroordelen zijn de consequenties wat moeilijk. Consequentie is namelijk dat de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, toen hij stond tegenover de Heer en de Satan aan zijn rechterhand, dat hij toen stond in vuile klederen, namelijk ongerechtigheid droeg, met de woorden uit dit vers hier, uit vers 4, ongerechtigheid. En dat is natuurlijk, ik zeg het ook altijd zo, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik zeg altijd, natuurlijk is dat zo. Hij was het lam Gods dat de zonden der wereld wegdroeg. En als hij ze wegdroeg, dan droeg hij ze dus. En niet pas bij zijn kruisiging, of net daarvoor, maar inderdaad vanaf zijn geboorte uiteraard. Toen hij kwam, zegt mijn Bijbel, in gelijkheid des zondigen vleeses en wel om te sterven. Waarna de Bijbel over al die dagen sinds zijn geboorte spreekt als de dagen zijn vleeses. Zie? En al die tijd droeg hij in ieder geval, meer is niet van belang denk ik, maar het is belangrijk genoeg uiteraard, het is van eminent belang, al die tijd droeg hij onze ongerechtigheden. U weet wel, bij een andere gelegenheid hebben we het er weer eens uitgebreid over, maar de Bijbel zegt niet alleen dat hij ongerechtigheden droeg, bij zijn geboorte en sinds zijn geboorte, toen droeg hij het als mens, dat is inderdaad waar. Maar de Bijbel leert eigenlijk, hoewel het voor u en mij persoonlijk niet van groot belang is, maar de Bijbel leert wel degelijk dat de Heer Jezus Christus, dat hij ongerechtigheid droeg vanaf, laten we zeggen, in ieder geval vanaf de 7 dagen van Genesis 1. En het argument wat ik altijd geef, maar er zijn er veel meer, maar het argument wat ik altijd geef is dat uit Johannes 17, maar die kent u langzamerhand, waar de Heer aan het eind van de dagen zijns vleeses en dus opnieuw in de nacht dat hij verraden werd, zei, Vader, ik heb gedaan het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Zo van, ik heb de loopbaan gelopen, de goede strijd gestreden, het geloof behouden. Dat zei hij niet, maar dat, dit waren woorden van Paulus. Maar vooruit. Maar hij zegt, ik heb gedaan wat ik moest doen. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. En niet eer ik mens werd, maar zelfs eer de wereld, dus minstens de tegenwoordige wereld, eer de wereld was. Zou zelfs nog verder terug kunnen zijn. Maar goed, ik hou me maar aan de veilige kant voor deze gelegenheid. Maar in elk geval, zolang als deze wereld die nu is, die uit 2 Petrus 3, deze wereld, deze hemel en aarde, zolang die er zijn, zolang droeg de Heer schande. Omdat het nou eenmaal een schande is voor God, een schepper, dat deze zondige wereld bestaat. Ongelovigen weten dat maar al te goed. Er valt ook niks aan uit te leggen. Natuurlijk is dat zo. Maar het punt is dat hij inderdaad de ongerechtigheid van deze wereld droeg. En wel tot de uiterste consequentie. Namelijk tot in de dood. En dus heeft hij zich vernietigd, dan wel geledigd, of hoe je het maar vertaalt in Filippenzen 2. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden dus. En heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En dat is wat hier uitgebeeld wordt in dat heel eenvoudige beeld van het afleggen van de kleding, en van de vuile kleding wel te verstaan, en het aandoen van de nieuwe kleding. Begrijp je me goed? Het is een beeld wat in de psalmen bijvoorbeeld al gebruikt wordt, en in Jesaja trouwens ook, niet zozeer voor de Heer Jezus, maar zelfs voor de Godheid als zodanig, voor God zelf. Waarbij gezegd wordt dat heel de schepping waarin hij zich hult en waarin hij woont, dat heel de schepping een kleed is dat vervuild en beschadigd is, bevlekt is. Een onvruchtbare wereld, een menstrueus kleed. Zo heeft men het in het Nederlands, meen ik, niet vertaald, maar het is wel wat er in het Hebreeuws staat. Maar dat wegwerpelijk kleed wordt inderdaad weggeworpen en vervangen door een rein kleed. De kortere versie is, het kleed wordt gereinigd. De langere versie is, het oude kleed wordt weggenomen, er komt een nieuw schoon kleed voor in de plaats. Met als resultaat een gereinigd kleed. Het is toch hetzelfde verhaal natuurlijk. Maar het is een beeld wat uiteindelijk in essentie van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus Christus. Hij namelijk moest zijn vuile klederen afdoen. Kortom, hij moest met een doop gedoopt worden. U weet wel, u kent die uitdrukking toch? Hij moest lijden en sterven, hij moest de dood in. Daar legde hij deze vuile klederen af. En in zijn opstanding droeg hij een nieuw, namelijk een gereinigd kleed. Een wisselkleed heet zoiets. En dat speelt in de Bijbel, in de hele Bijbelse geschiedenis, inderdaad een belangrijke rol. Het komt vele malen voor. Wisselklederen, verschoning. Een beeld van wedergeboorte dus eigenlijk. Dat is waar het over gaat. En daarna nog wat. Daar staat er in vers 5, laat zijn reine hoed op zijn hoofd zetten. Als ik het zo lees, dan lees ik dat het eerste schone kledingstuk dat ik kreeg, was een hoed. Een reine hoed. Maar dat is gewoon de uitdrukking van zijn priesterschap. Hè? De hoed van de hoge priester. Het is niet hetzelfde woord overigens. Maar dat is wel wat het uitbeeldt. De hoed, het hoofddeksel, de tulband zeggen we soms, van de hoge priester. Daar gaat het om. Ik vind het altijd leuk dat we lezen over Petrus en Johannes die het graf van de Heer Jezus binnenkomen. Dan is de Heer er natuurlijk niet meer, die is opgestaan. Maar wat ze vinden is wel degelijk, nou ja, een zweedoek. Maar het was in één plaats, in een bijzonder helemaal apart, samengerold. Een uitbeelding van de tulband, de hoed dus, van de hoge priester. Dat is wat gebeurt. En in die hoedanigheid van de hoge priester krijgt hij dus ook een nieuw lichaam. Dat is de rest van het kleed wat hij aankrijgt. Zijn opstanding had namelijk tot doel om hem tot hoge priester te stellen. Op voorhand. Dat kan trouwens niet missen. Want anders zou hij hooguit en op zijn vroegst op hebben kunnen staan op de jongste dag. Maar dat God hem opwekte ver daarvoor. Dat God hem opwekte terstond. Met verwijzing naar zijn doop. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water, enzovoort. Dat God hem terstond en dus als eersteling opwekte, is inderdaad opdat hij in alles de eersteling zou zijn, zoals elders staat. Namelijk om hem te kunnen stellen tot zoon en dus tot hoge priester. En vandaar eerst de hoed, daarna de rest van de kleding. En vervolgens stellen wij vast dat dat de basis is voor de aanstelling van Christus als hoge priester. Hier geïllustreerd aan Jozua. En voor zover Christus ons voorbeeld is en ook wij een loopbaan zouden lopen waarin wij wandelen in zijn wegen en waarin wij zijn wacht waarnemen, met de woorden uit vers 7. Kortom, voor zover wij dat doen, zouden wij een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus Christus die zijn loopbaan gelopen heeft. Raad eens wat er van hem staat in Efeze 4. Ik vind het zo'n mooi schriftgedeelte. Efeze 4 dan tot slot. Waar staat vanaf vers 17, dat wij niet meer zouden wandelen gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid, de leegheid, van hun denken, ijdelheid huns gemoeds, Efeze 4 vers 17, zij wandelen verduisterd in het verstand, u weet wel, nachtgezichten van, er was een nachtgezicht van Zacharia, dat is voor de wereld duister, maar Zacharia zag. Dat is precies de situatie in onze dagen. De wereld is in duisternis. Wij wandelen in het licht. Vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Want Christus is ons voorbeeld. Hè? Een voorbeeld van Christus is dat we niet zouden wandelen in de ijdelheid van ons gemoed of van ons denken. Dat we niet verduisterd zouden zijn in het verstand. Kortom, dat we ons pad rein zouden bewaren naar zijn woord. U weet wel. Indien hij dat houdt naar uw woord. Gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in. En dan staat er niet Christus, maar dan staat er met grote nadruk dus. Gelijk de waarheid in Jezus is. Als je van niks weet, zou je denken, het gaat ineens over iemand anders. En in zeker opzicht is dat natuurlijk ook zo. Gelijk de waarheid in Jezus is, daar heb je de Heer Jezus, Joshua, in de dagen zijns vleeses. De waarheid is in Jezus, vers 22, namelijk te weten dat gij zoudt afleggen die vuile kleding. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Van nature wandelen we naar de ijdelheid van ons gemoed enzovoorts. Maar er staat, men zou het afleggen. En wat hier staat, is dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. En niet alleen tijdens zijn leven, maar uitlopend in de dood. Namelijk het afleggen zelfs van heel het lichaam dus. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, let op dat het gezegd wordt primair in verband met de Heer Jezus, de oude mens, die geboren werd met kerst, zeg ik dan altijd, laconiek, maar dat is wel zo. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, wat twee keer hetzelfde is, begeerlijkheid en verleiding eigenlijk. En dan vervolgens, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen. Maar afleggen van vers 22 is gewoon het uitdoen van kleding. Uittrekken heet zoiets tegenwoordig. En aandoen, het woord in vers 24, is gewoon het woord voor het aantrekken, zeggen we dan, van andere kleding. Dat is wat hier gezegd wordt. Afleggen aangaande de vorige wandeling en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Wordt er gezegd tot Joshua in Zacharia 3. Daar is het God zelf, dan wel Jehovah zelf, die dat doet en die dat doen zou bij de Heer Jezus. In Efeze 4 is de Heer Jezus die het zelf doet, maar het wordt als voorbeeld naar voren gebracht voor ons, opdat wij het ook zouden doen. Begrijp je me goed? Natuurlijk, het is de Heer zelf die van ons die ongerechtigheid wegneemt en die ons een wisselkleed, dan wel wisselklederen, dan wel zijn eigen kleed aanreikt, maar voor alle praktische doeleinden is het noodzakelijk dat wij zelf het oude afleggen, dat wil zeggen dat we ons daarin conformeren, ons dat bewust zijn, er afstand van nemen enzovoorts, ons vertrouwen niet stellen op onszelf, maar inderdaad op hem en op wat hij ons geeft. En wat hij ons geeft, trekken we aan. Dat is de praktische consequentie van het geheel. Het is één ding om vast te stellen, we zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Dat is natuurlijk zo. Maar de consequentie daarvan is dat wij zouden afleggen dus dat vuile kleed en wij zouden een nieuwe kleed aandoen. God ziet ons rechtvaardig in Christus, dat is waar. Maar of we ook rechtvaardig en heilig wandelen, ja, dat is het volgende deel van het verhaal. En voor alle dagen, voor ons, is dat van het grootste belang. Niet maar de theoretische grondslag, maar de praktische uitwerking daarvan, uiteraard. En ook voor ons geldt dat voor zover wij in zijn wegen wandelen en zijn wacht waarnemen, zal ik het zeggen met Hebreeën, voor zover wij deze belijdenis der hoop tot het einde toe vast behouden en voor zover wij de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, zullen ook wij niet alleen zijn huis richten, maar ook zijn voorhoven bewaren. En zullen we deel hebben in de openbaring van zijn heerlijkheid straks onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Daar gaat het naartoe. En er zit dus meteen aan de zegeningen die wij hebben ontvangen, zit meteen de belofte aan vast voor de toekomst, wanneer zal vervuld worden alles hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar Zacharia hier in hoofdstuk 3 spreekt over de Heer Jezus in zijn eerste komst en het resultaat daarvan waaraan wij deel hebben gekregen door zijn gehoorzaamheid, door zijn dood en door zijn opstanding. Want daardoor zijn ook wij gereinigd en hebben we deel aan dat wonderteken en zijn wij in hem gegraveerd. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze middag uw woord mochten openen en in het bijzonder bepaald mochten worden bij deze oude geschiedenis, deze oude profetieën. Maar we danken u dat we mogen zien hoe ze ons spreken over de grote zaligheid aan ons geschied. En in de eerste plaats hoe ze ons spreken over onze heiland, die door zijn dood en opstanding en door zijn gehoorzaamheid en geloof geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid. Die geworden is tot hoge priester van zijn volk en die nog steeds verzoening doet voor de zonden zijn volks. Omdat wij als zijn volk betrokken zouden zijn in de dienst aan u onder uw eeuwige nieuwe verbond. We danken u dat we daaruit mogen leven, Vader. En mogen weten dat we eenmaal gereinigd zijn en ook tot in onze dagen gereinigd worden door het voortgaande werk van onze heiland zelf. We danken u dat we daaruit mogen leven en dat we ons dat ook altijd bewust mogen zijn. Ons bewust mogen zijn van wie wij in u geworden zijn. Ons bewust mogen zijn van de zegeningen die u ons dagelijks geeft. Ons bewust mogen zijn ook in het bijzonder van die hemelse erfenis die u voor ons bewaart. We danken u dat u ook ons bewaart daarvoor. Dat u ons geeft wat we nodig hebben. Dat u een werk aan ons doet waardoor ook wij, of waarin ook wij, gehoorzaamheid leren. Wellicht uit hetgeen wij lijden, maar in elk geval dat wij dit leren tot verheerlijking van uw naam en tot heerlijkheid in het bijzonder ook van ons, die van nature zondaren waren. Wij danken u dat u ons getrokken hebt uit dat modderig slijk waarover uw woord spreekt. Dat u ons niet alleen gesteld hebt op onze voeten, maar ons geplaatst hebt aan uw rechterhand in de hemel, opdat wij zouden zijn eerstelingen uw schepselen. We bevelen ons dan bij u aan, Vader, opdat u uw werk aan ons zult voltooien tot op de dag van Christus. Opdat we mogen toenemen in kennis en in genade, in gehoorzaamheid. Opdat we mogen toenemen en veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.